We hebben naar aanleiding van nummer 22 ons bezighouden met Moab en Sittim, de plaats dus waar het volk Israël inmiddels gelegerd was aan het eind van de woestijnreis, onderweg naar de beloofde erfenis, onderweg naar het beloofde land heet dat historisch in elk geval. Daarbij was Israël terechtgekomen inderdaad in Moab. En ik heb geprobeerd u te laten zien dat Moab samen met Ammon altijd in de schrift de verwijzing is naar de, in ieder geval naar de familie van Lot, want daar gaat het om. En daarmee een verwijzing is naar wat ik altijd maar noem de oudere tak van de familie van Israël. De tak die niet via Abraham, Isaac en Jacob loopt, maar de tak die loopt via Nahor, Betuel, Laban en zo verder. Maar als hij zo verder gaat, komen we toch bij Jacob uit, dus dat maakt niet zoveel uit, hè. Maar die lijn is dat in elk geval, want het blijkt dat Moab en Ammon als zonen van Lot de uitbeelding zijn inderdaad van de situatie in onze dagen, de situatie van de gemeente met zijn dubbele deel, vandaar de twee namen, twee gelijke namen trouwens, omdat de betekenis van de namen Moab en Ammon eigenlijk hetzelfde is, als het er helemaal over gaat, van dezelfde vader en van hetzelfde volk. Twee onder één naam. De hele Bijbel door is dat een beeld van de gemeente. Met zijn eerst geboorterecht, dat is het dubbele deel. Maar tegelijkertijd is de verwijzing naar het dubbele deel wat gegeven zou worden inderdaad aan de oudere tak van het Joodse volk. Dat wil zeggen, de oudere tak van de familie van het Joodse volk. Dat blijkt dan inderdaad niet de twee stammen te zijn, want dat zijn de Joden, maar inderdaad de 10 stammen. Dat is wat erachter zit en het spreekt dan dus inderdaad over de situatie zoals we die in onze bedeling eigenlijk kennen. Diezelfde gedachte zit ook achter Midian. Midianieten worden bij gelegenheid hier ook genoemd. In één adem met de Moabieten. Met name gebeurt dat in nummer 22 vers 4. Maar bij Midian krijgen we hetzelfde verhaal te horen. Want Midian is ook familie van Abraham. Het is weliswaar niet de oudere tak, maar niettemin wel een andere tak. Midian die geboren werd na Ismaël en Isaac, weet u wel, uit Ketura, de volgende vrouw van Abraham. Deze Midian staat dus inderdaad voor een andere tak van de familie. Ik heb me hier ter plekke in Drachten laten vertellen dat Midian betekent weg van de wet. Dus bij de wet, bij het recht vandaan. En daarom is Midian net zo goed een uitbeelding van de 10 stammen van Israël. De andere helft van de familie, die immers de wet, het recht, het woord van God heeft losgelaten, als gevolg daarvan ook in ballingschap terechtkwam enzovoorts, en daar zelfs de eigen identiteit helemaal vergeten is, kwijtgeraakt is. Dat is wat er achter Midian ligt, en Midian speelt dezelfde rol als dat Laban speelt in de dagen van Jacob. In de dagen van Jacob was Laban en vervolgens Lea en Rachel, uitbeelding van die andere helft van de familie, de oudere helft van de familie, woonachtig in Paddan Aram en dus in Aram en dus in Syrië. Daar hebben we het straks nog over. Maar de Midianieten spelen een dergelijke rol in de dagen van Mozes. Want als Israël in de dagen van Mozes verlost zou worden en dus eigenlijk ook de beloofde erfenis zou ontvangen, kortom, als Israël op een punt aankomt wat overeenkomt met de situatie aan het begin van onze bedeling, toen het nieuwe verbond zou aanbreken, hè, toen Israël daar terecht kwam, toen meldde zich Mozes als de beloofde verlosser. Maar we leren uit de schrift dat zij Mozes niet aanvaarden als de verlosser, net zo min als dat ze later de Heer Jezus aanvaarden als de door God gezonde verlosser. En het resultaat was dat Mozes ging naar Midian. En daar werd hij tot priester, dan wel de zoon van de hoge priester, de zoon van de priester der Midianieten, de zoon van Jethro, en daarmee ook de zoon van de koning. Dus eigenlijk erfgenaam van het koningschap en priesterschap. Maar niet in Israël, maar bij de andere helft, andere tak van de familie, om het eens zo te zeggen. En dat is precies wat met de Heer Jezus ook gebeurd is. Want inderdaad, het bekende Israël, namelijk Joodse volk, heeft hem officieel, dat is wat de schrift zegt, heeft hem officieel als de Messias verworpen. Maar de Heer is vervolgens, een beetje overdrachtelijk natuurlijk, maar de Heer is vervolgens gegaan naar de andere helft van de familie, naar die andere schapen die niet van deze stal waren. Kortom, het evangelie is gegaan naar de heiden in het algemeen, maar naar de 10 stammen van Israël in het bijzonder. En daar gaat het om, zodat inderdaad de Midianieten in de dagen van Mozes overeenkomen met de positie van de 10 stammen in onze dagen. En inderdaad, wij als Midianieten, om zo te zeggen, kennen inderdaad onze overste leidsman, onze koning, onze hoge priester, onze herder, ons hoofd. Dat is niet Mozes, maar wel de profeet als Mozes, hè? De Heer Jezus Christus zelf. Wij die van de wet weg waren, wij die het woord Gods hadden losgelaten, wij die verstrooid waren enzovoorts. Wij zijn onder het hoofd van Christus samengebracht. En daar gaat het maar om. De term was trouwens uit Efeze, onder één hoofd, onder Christus namelijk, samengebracht. En dat is waar de Midianieten voor staan. En vervolgens krijgen we nog te maken met een ander land, namelijk met Syrië, omdat Bileam door Balak, door de Moabieten en Midianieten dus, Bileam werd gehuurd maar om te profiteren over Israël, maar als Bileam zijn spreuk voor het eerst opheft, want zo heet dat, als hij voor het eerst begint te spreken dus, dan is dat in nummer 23 vers 7. En het eerste woord wat hij zegt is uit Syrië. Dat zijn in het Nederlands twee, in het Hebreeuws geloof ik maar één. Maar uit Syrië. Uit Syrië heeft mij Balak de koning der Moabieten laten halen enzovoorts. Waar het dan precies was, dat is niet te zeggen, omdat Syrië in de praktijk, de naam Syrië staat voor een heel groot gebied, afhankelijk van de tijd waarin het toegepast wordt. Maar niettemin, de naam Syrië wordt gebruikt en de betekenis van Syrië komt alweer overeen met die van Midian en met Moab en Ammon. Omdat de hele Bijbel door Syrië geïdentificeerd wordt, vereenzelvigd wordt met inderdaad de 10 stammen van Israël. Ik kan het ook niet helpen, maar het is nu eenmaal zo. Er zijn dagen geweest zelfs waarop het koninkrijk der 10 stammen en Syrië een verbond hadden en als één rijk beschouwd waren, als één gemene best, of hoe je dat maar zeggen moet. We kennen zelfs een voorbeeld uit de geschiedenis waarbij, wie was het, Elisa of Elia, weet ik niet meer. Maar ik kan ze slecht uit elkaar houden zo ineens. Hè. Maar waarbij de profeet dus gezonden werd om in één en dezelfde rit en op één en dezelfde opdracht een nieuwe koning te zalven over de 10 stammen van Israël en over Syrië. Ging er een moeite door. En je zou zeggen, wat heeft de profeet van Israël met Syrië te maken? Nou, het hele punt is dat Syrië geacht werd op een of andere wijze bij Israël te horen. Aan de ene kant niet, aan de andere kant toch weer wel. Maar Syrië is nou eenmaal de uitbeelding van eigenlijk van de gemeente, maar dan toch de gemeente die zoveel verband houdt inderdaad met die 10 stammen van Israël. Dat blijkt uit de naam. Syrië is Aram en Aram is een hoge plaats. Dat betekent het letterlijk. En verwant trouwens met Rimmon. En een van de goden van Aram, van Syrië, heette trouwens Rimmon. Maar Rimmon kennen we op een andere manier uit de Bijbel als de granaatappel. En die is weer een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. De naam Rimmon en dus Rama en Aram, want het is allemaal hetzelfde uiteindelijk, spreekt allemaal over de tegenwoordige bedeling waarbij het volk Gods op een bijzonder hoge plaats, want dat is Aram of Rama, op een bijzonder hoge plaats terechtgekomen is, namelijk eigenlijk in de hemel zelf. En wat we in het Nieuwe Testament vinden, ik weet niet wat ik er precies van gezegd heb nog of niet, maar wat we in het Nieuwe Testament ervan vinden, wordt in de eerste plaats ontleend aan het Oude Testament. Namelijk dat de Heer tegen zijn tijdgenoten zegt, als hij zijn optreden begint in Lucas 4, dan zegt hij, er waren vele weduwen in Israël, maar tot niemand van die werd Elia gezonden dan tot die weduwe in Sarepta Sidonis. De weduwe van Sarfat bij Sidon. Maar het punt is dat die weduwe een beeld is van Israël in onze dagen, omdat de man gestorven is. Israël is de vrouw, maar de man is gestorven. De weduwe is dus een beeld van Israël sinds het einde van het oude verbond. Maar die weduwe wordt gevonden niet in Canaan, maar noordelijker. In Libanon zeggen wij dan als we het nu op de kaart bekijken, maar dat maakte gewoon deel uit van Syrië. Bij Sidon wil zeggen in Syrië in elk geval. Een Syrische vrouw dus, als beeld van de gemeente in onze dagen. Aan de ene kant buiten Israël, aan de andere kant deelhebbend aan de zegeningen van Israël. En daarna zegt de Heer in één adem, en er waren vele melaatsen in Israël in de dagen van Elisa, maar niemand van die werd genezen dan Naaman. De lieflijke betekent dat. Een term die in het Oude Testament vaker voorkomt, meestal als naam van een vrouw. Naema of Naomi, de zoete. Naomi, Naema, Naaman. Een naam die trouwens gewoonlijk voorkomt in de koninklijke familie van Israël. Heel eigenaardig, maar het is zo. Geldt voor Naomi trouwens ook. Koninklijke familie. Er werd toch later David uitgeboren, hè? Jawel, Naomi, Rut enzovoorts. Die lijn is dat. En Naema is meestal een prinses verder in het Oude Testament. Maar Naaman de Syriër is een beeld van de gemeente in onze dagen. Kwam uit Syrië en kwam via een dienstmeisje of zo, kwam hij terecht in Canaan, waar hij bij de profeet kwam, die zich niet eens wilde vertonen. Dat kan niet anders, want de profeet Elisa is een beeld van de Heer Jezus, die zich ook niet vertoont. Die had zich verborgen. U kent het verhaal toch? Van de week iemand geadviseerd een kinderbijbel te kopen en binnen de kortste keren uit te lezen. Dus als u dit verhaal niet kent, heb ik dit advies ook voor u, hè? Goed. Ik weet alleen niet welke kinderbijbel dan de beste is. Ik heb er een paar die u beslist niet moet kopen, maar dat is weer wat anders. Maar in ieder geval, de profeet meldt zich niet. Die houdt zich verborgen, die wil niet eens de deur open doen enzovoorts. Maar in ieder geval, Naaman moet zich 7 maal onderdompelen in de Jordaan om van zijn melaatsheid gereinigd te worden.
Vieze water.
Dat vond hij vies water. Het komt trouwens overeen met de 7 dagen waarop gedurende welke Mirjam onrein was en melaats was trouwens, waarna ze genezen werd. Maar dat is een ander beeld van dezelfde dingen. Nou, daar hebben we het nou verder niet over. Maar wat we vinden is dat hij moet zich onderdompelen in de Jordaan. En dan zegt hij, dat kan ik beter thuis doen, want thuis hebben we 2 rivieren. Hebben jullie? Typologie hoor. Wij hebben 2 rivieren waarin dat kan. De ene heet Parpa en hoe heet de andere? Iets met Ben erin. Iets met de...
Abana.
Abana, Eben. Ja, dat was hem, ja. De ene rivier spreekt over de zoon, Abana, dan wel over de steen. Uiteraard een beeld van Christus. En de andere rivier heet Parpar. Maar Parpar is eigenlijk hetzelfde als Efraïm. Dat betekent namelijk een dubbele vrucht. Want Par is een vrucht en Parpar zijn er 2. Dus de betekenis is hetzelfde als de naam Efraïm. Het betekent dat de zegeningen van Efraïm enzovoort, de zegeningen die in Christus zouden komen, de zegeningen van Jozef, zeg dus maar, hè, de zegeningen van de middelaar van het Nieuwe Verbond, of hoe dat maar heten mag, die zijn te vinden inderdaad in Syrië, thuis. En uiteindelijk wordt hij genezen en dan vraagt hij aan de profeet toestemming of hij dan toch, als hij thuis komt, weer in Aram, of hij dan toch de god Rimmon, die ik net al noemde, of je die wel mag dienen, of je wel met zijn koning, zijn heer, of je dan wel mee mag knielen en buigen voor de god Rimmon. En dan zegt de profeet, ja, dat mag. Waarom? Omdat in dat verband deze Rimmon ook gewoon een uitbeelding is van Christus in onze dagen. Degene die uitermate verhoogd is en gezeten is aan de rechterhand gods. Zo zit het gewoon. Kortom, Naaman de Syriër is een beeld van de gemeente, net als die vrouw bij Sidon, zal ik maar zeggen. Ze krijgen deel aan de zegeningen van Israël, maar ze krijgen ze min of meer in Israël of vanuit Israël, maar ze genieten ze buiten Israël. Daar komt het op neer. Nou, dat is gemeentelijke waarheid. In Syrië speelt de hele Bijbel door diezelfde rol. Ik weet niet of ik het u voorgehouden heb, maar het eigenaardige is dat we, als het Nieuwe Testament opent, dat is heel eigenaardig, als het Nieuwe Testament opent, krijgen we meteen te maken met Syrië. Speelt trouwens een veel belangrijkere rol in het Nieuwe Testament dan ik voor mogelijk heb gehouden ooit. Want in Matthäus begint het de loopbaan, om zo te zeggen, van de Heer Jezus in hoofdstuk 4. Met de verzoeking in de woestijn. En daarna staat er vanaf vers 12 van Matthäus 4 dat de Heer is komen wonen in Nazareth. In het gebied van 2 van de 10 verloren stammen. Heel erg genadig, maar het is zo. Zebulon en Naftali. Maar daar ga ik nou niet verder op in. Daarna vinden we vanaf vers 18 dat de Heer zijn eerste discipelen verzamelt. En daar ga ik ook niet verder op in. En daarna begint hij zijn optreden, zijn prediking, in vers 23, en daar staat, en Jezus omging geheel Galilea, lerende in hun synagogen en predikende het evangelie des koninkrijks en genezende alle kwalen, alle ziekten en alle kwalen onder het volk, en zijn gerucht ging uit, niet vandaar, want dat vandaar moet je gewoon weglaten, dat staat er niet, zijn gerucht ging uit in geheel Syrië. En wij dachten toch dat hij optrad in Israël, dan wel onder de Joden, dan wel in Galilea, maar er staat Syrië. En ik zeg u eerst waarom er niet moet staan vandaar. Dat is namelijk omdat Syrië niet ergens anders gelegen was, Want volgens de Romeinse indeling, de indeling van het Romeinse Rijk moet ik zeggen, behoorde zowel Judea als Galilea als Samaria tot de Romeinse provincie Syrië. Zodat de hele geschiedenis van het Nieuwe Testament, even handelingen laat ik even buiten beschouwing dan, maar in principe de hele geschiedenis van het Nieuwe Testament speelt zich af in Syrië. Niet in Judea, land der Joden, maar in Syrië, wat in oud-testamentische tijd zelfs al een type is van tien stammen en vervolgens van de gemeente. En daar gaat het om. Het eerste wat genoemd wordt, er staat iets zijn geruchting uit in heel Galilea, geheel Judea en eventueel ook Syrië. Zo van ook in het buitenland. Nee, zijn geruchting uit in geheel Syrië. Zodat als het evangelie voor het eerst gepredikt wordt door de Heer Jezus, dan gebeurt dat volgens de Bijbel in Syrië. En dat komt dus precies uit, want als het nieuwe verbond wordt toegepast, dan komt het, dat wil zeggen na de opstanding van Christus en in de dagen van handelingen, komt het dus inderdaad terecht bij die gelovigen die deel uitmaken van de gemeente, maar die worden aangeduid met deze naam, Syrië, Aram, de hoge plaats enzovoorts. En als het nog niet duidelijk zou zijn, dan lees ik gewoon verder. Zijn gerucht ging uit in geheel Syrië en ze brachten tot hem allen die kwalijk gesteld waren met verscheidene ziekten en pijnen bevangen zijnde van de duivel bezeten, maanzieken en geraakt en genasden zelve. En vele scharen volgden hem na van Galilea en Decapolis.
Het hele gebied.
Ja, dus Galilea staat er eerst. Maar ja, daar woonde de Heer, daar werkte hij ook, daar trad hij ook op. En dan wordt meteen genoemd Decapolis. En Decapolis betekent 10 steden. Dat is een bepaalde streek waarin die 10 steden dan zijn. 10 van die oude bekende steden. Zoals wij later de Hanzesteden kenden. En zoals in Friesland, ja dank u, net op tijd nog 11 steden kennen. Maar ik sta hier in Drachten, dus dat telt niet mee. Hè?
Dat is pijnlijk.
Hè? Dat is pijnlijk, hè? Ja. Maar anders is het toen een schaatsen, begrijp ik. Dus vooruit. Maar 10 steden, maar de 10 steden, zoek de term maar eens op in de Bijbel, de Decapolis. De 10 steden zijn uiteraard een beeld van 10 stammen, kan niet missen. Dus je hebt Syrië, Decapolis, maar betekent hetzelfde. Historisch niet, maar profetisch of typologisch uiteraard wel. En dan pas staat er Jeruzalem, Judea en vervolgens over de Jordaan. En vervolgens zien we de Heer op een berg zitten en dat komt er ook nog mee overeen. Nou ja, goed, verder zal ik deze keer niet gaan. Maar de positie op de berg komt overeen met de positie in Syrië. Een hoge plaats namelijk, betekent het. Nou goed, dat was Matthäus. Dan sla ik Marcus even over, maar deze keer nemen we dus wel Lucas. Eigenlijk al wat voor mijn beurt gesproken. In Lucas 1, Lucas 1 krijgen we eerst het verhaal over Johannes de Doper, de aanzegging van zijn geboorte en zijn geboorte. Waarna in hoofdstuk 2 de geschiedenis van de Heer Jezus begint. Het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld, de hele bekende wereld uiteraard, de samenleving, beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Quirinius over Syrië stadhouder was. Alsjeblieft. Waar werd de Heer dus geboren? In Syrië. Als de Messias komt, komt hij eerst in Syrië. Zo zegt de Bijbel dat. Waarna de verklaring, de historische verklaring is, en daar heb ik ook jaren op moeten wachten, want die hebben ze mij op de zondagsschool ook niet verteld, hè. Maar de historische verklaring is dat Judea en Jeruzalem en ook Bethlehem gewoon deel uitmaakten van de Romeinse provincie Syrië. En daarom is het historisch ook interessant dat er staat, Quirinius was stadhouder over Syrië. Ik heb het vroeger nooit begrepen, ik dacht altijd, wat heeft dat er nou mee te maken?
Ja, het kan wel Syrië schelen.
Ja, wat heeft dat er, ja, we willen weten wie er in Judea of in Bethlehem dan eventueel Nazareth wat voor het zeggen heeft. Maar het punt is, dat is deze figuur. Quirinius, stadhouder over Syrië. Zodat hier het verhaal van de Heer Jezus feitelijk ook begint met Syrië. En dat is dan hoofdstuk 2. Maar in hoofdstuk 4, uit hoofdstuk 4 heb ik u net al geciteerd. Want in hoofdstuk 4 van Lucas begint ook het openbare optreden van de Heer. Met de verzoeking in de woestijn, vanaf vers 1. Dan, vanaf vers 16... waar staat Jezus in Nazareth, zijn geboorteplaats, de plaats waar hij opgegroeid was, moet ik zeggen. zijn oorspronkelijke woonplaats dus. Daar wordt hij verworpen. Het is uiteraard duidelijk dat een beeld is van dat de Joden hem zouden verwerpen. Dat is profetisch, hè? En daarom zegt de Heer ook in vers 24. Voorwaar, ik zeg u dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. Dat slaat typologisch en profetisch uiteraard op het Joodse volk. En op Jeruzalem in het bijzonder. Daar werd hij immers uitgeworpen en gekruist buiten de legerplaats. Dus geen profeet is aangenaam in zijn vaderland, spreekt over het oorspronkelijke ongeloof der Joden, zoals dat officieel nog steeds is in onze dagen. En dan, maar ik zeg u in der waarheid, let op, dit is de eerste keer dat in Lucas evangelie de Heer spreekt. Ik zeg u in der waarheid, er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood werd over het gehele land. En tot geen van haar werd Elia gezonden dan naar Sarfat bij Sidon, tot een vrouw, weduwe, enzovoorts. Maar het was in Syrië, toen ook al. En in vers 27, er waren vele melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd dan Aman, de Syriër. En toen werden ze woest. Maar de achtergrond is natuurlijk toch dat Syrië als in het Oude Testament geassocieerd wordt met de 10 stammen en daar op zekere wijze een beeld van is. Maar deze lui die in Syrië deel krijgen aan de zegeningen van de Heer, de God van Israël, zijn inderdaad een beeld van de gemeente. Ze zijn Syriërs van oorsprong, maar ze krijgen deel aan Israël. Maar als Syriërs van oorsprong zijn ze een beeld van degene die van oorsprong van de 10 stammen deel uitmaken en vervolgens inderdaad toch deel krijgen aan de God van Israël, namelijk tot geloof komen in onze dagen. En deze 2 zijn dus een beeld van de gemeente. Leuk, hè? Het zijn er weer 2. Deze weduwe en deze Naaman. Nou, in Handelingen krijgen we het verhaal ook, maar daar is het iets moeilijker te volgen. Maar ik zal proberen om het u te vertellen. We komen het namelijk in de eerste plaats tegen in Handelingen via de plaatsnaam Caesarea. Want in die dagen was Caesarea een van de plaatsen waar de stadhouder over Syrië, de bevelvoerder of hoe ze het allemaal geheten hebben bij die geleden, of procuratie, of weet ik veel hoe ze allemaal geheten hebben, procureur of zo. Maar waar de opperbevel en de rechtspraak over Syrië inderdaad zetelde. Het is trouwens altijd zo geweest dat Syrië niet 1 hoofdstad had, maar meerdere, waarvan Damascus meestal trouwens de belangrijkste was, van oudsher. Maar dat wisselde nogal eens. Maar Caesarea is er een van. In het Romeinse Rijk zetelde daar de besturende rechtspraak. In Caesarea speelt dus een belangrijke rol in de geschiedenis van Handelingen. Je vindt daar ook steeds dat als men Jeruzalem verlaat, dan komt men in Caesarea. En als men naar Jeruzalem toe gaat, komt men over Caesarea. Het kan niet missen, zoek het maar na. Een keer. Hè? Het gaat allemaal via Caesarea. Maar het leukste van het verhaal zit in het eind, waar de apostel Paulus aan het eind van zijn zendingsreizen, waarbij hij geconstateerd heeft dat de Joden in het algemeen niet tot geloof komen, hoewel hij in de synagoge predikt, maar de heidenen wel. Deze Paulus komt uiteindelijk aan het eind van zijn loopbaan naar Jeruzalem, en hem overkomt ongeveer wat Biliam overkwam, om eens op de dingen vooruit te lopen. Tot Biliam werd gezegd dat hij niet mocht gaan, maar hij ging toch, en hij kreeg toch toestemming, en de Heer bleef bij hem en zorgde toch dat het goed uitpakte. Tot Paulus werd hetzelfde gezegd, hij mocht niet gaan naar Jeruzalem. Door verschillende profeten werd hij daarop onderweg aangesproken. Hij ging niettemin toch, maar toen hij er was, kwam de Heer bij hem, verscheen bij hem in de gevangenis en zei: Paulus, gaat allemaal goed, ik ben met je, enzovoorts. Ik heb het onder controle. Het gaat niet leuk, maar niettemin, ik ben bij je. Dus, precies zo'n verhaal. Hij zou niet moeten gaan, maar hij ging toch. En toch was het naar de wil van de Heer. Je weet nooit zeker, er wordt nu nog over gediscussieerd, dus aan de ene kant of Biliam nou wel of niet met Balak mee mocht gaan om wat te zeggen tot Israël. En er wordt ook over gediscussieerd of Paulus nou wel of niet naar Jeruzalem mocht. Meestal zegt men dat hij niet mocht natuurlijk. Want er overkwam zoveel ellende. En als een mens veel ellende overkomt, dan denken de meeste christenen dat het komt omdat God dan niet met hen is. Maar goed, ja, dat is waar.
Ja, natuurlijk.
Wat heel jammer is. Wat heel jammer is, want juist als een mens in de ellende zit, dan heeft hij nodig dat God met hem is. En juist dan meldt de Heer zich. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Nou, Paulus dus naar Jeruzalem. Paulus wordt gearresteerd. In de tempel. In van Jeruzalem. In het centrum van het Jodendom. En moet daar verschijnen door de Hoge Raad. Wordt daar trouwens ook namens het Sanhedrin opgepakt en geleid voor de hoge priester enzovoort. Maar dan breekt een grote rel uit, als ik het dan even vlug vertel. Maar helemaal op de Moria, zou ik maar zeggen, of helemaal op de Hoge Berg, de Tempelberg, zal ik maar zeggen. Maar er was iemand, die stond nog hoger dan de Joodse Tempel, en de Joodse Tempelberg. Dat is iemand die daar met name niet eens zozeer genoemd wordt, maar daar kom ik later nog wel op terug. Maar dat was de overste over duizend. De overste staat er dan gewoon. Die zag het hele verhaal gebeuren. Die stond namelijk bovenaan in de burcht. Antonius, die was namelijk nog hoger dan de tempel. De Romeinen hadden dus een positie, als heidenen, hadden ze een positie hoger dan de tempel. Aardig, hè? En van bovenaf zag je dat gebeuren en hij greep in. En hij ontrukte Paulus aan de greep der Joden. Sterker nog, er staat hij... Hij liet hem wegrukken. Hetzelfde woord wat niet zo bar vaak voorkomt in het Nieuwe Testament, maar wat in elk geval gebruikt wordt voor de opname van de gemeente. De wegrukking van de gemeente. Hetzelfde woord. En hij ontrukte Paulus aan de greep van de Joden. En hij bracht hem in die burcht de trap op, dan moet je van Tempelplein moest je de trap op naar boven om die burcht in te komen. De legerplaats heet het dan ook weer. Maar bovenaan de trap zegt Paulus, vraagt Paulus aan die overste... die hem daar weghaalde, zegt, mag ik even wat zeggen tegen die lui? En dat mocht hij, dus Paulus, op een positie uittorenend boven de Joodse tempel... en neerziend op de Joden, houdt daar een preek. Houdt daar een toespraak. Over zijn eigen bediening. En dus over de roeping van de gemeente en dat soort zaken meer. Nou, dan breekt er dus weer een rel uit... en dan wordt Paulus in de burcht Antonius veilig gesteld. Daarna spannen de Joden samen, die proberen... die Romein te verleiden om Paulus opnieuw in de tempel te brengen... opdat hij daar zou kunnen verschijnen voor het Sanhedrin. Maar ze hadden afgesproken dat ze onderweg... dat hij als hij van die burcht naar beneden kwam, de trap af... en dan de tempel in moest, dat ze hem onderweg zouden vermoorden. Maar toen kwam er iemand uit de andere tak van de familie van Paulus. Ja, zijn neefje. Jawel. Nooit van gehoord, daarna ook nooit meer van gehoord. Maar de zoon van Paulus' zuster... Een neefje, die had het ontdekt, had die samenzwering ontdekt, dus die meldt zich bij Paulus. En vervolgens bij de overste over duizend. En die vertelt het dan, en die overste over duizend neemt dan maatregelen. Zie je, Paulus wordt gered dus uit de hand der Joden door de andere tak van de familie. Van wie doet er nou niet toe, maar het is nu helemaal zo. En de overste neemt maatregelen, die laat Paulus... onder begeleiding van 200 militairen en nog eens 200 militairen. Leuk, hè? Laat hij hem afvoeren naar Caesarea, zodat hij daar terecht zou moeten staan in plaats van in Jeruzalem. Maar Caesarea is de zetel van het bestuur en de rechts van de rechtbank, zou ik maar zeggen, over Syrië. Nou, daar komt Paulus dan aan om het verhaal kort te vertellen... Daar wordt geïnformeerd waar Paulus vandaan komt. Dan zegt hij van Cilicië. Dan zegt Felix, want dat was de baas daar, die, over Syrië. Felix zegt, oké, dan is het goed. Dan zal ik je gevangen zetten. Want Cilicië, waar Paulus vandaan kwam, maakt net zo goed deel uit van Syrië. Tarsen ligt dus ook in Syrië. Leuk, hè? Staat er niet bij. Het is wel zo. Tarsen lag ook in Syrië. En dus was het goed. Paulus wordt gevangen gezet. En dan zegt Felix tegen Paulus... we zullen wachten tot die beschuldigers gekomen zijn... en dan zal ik je voorgeleiden, dan zullen we recht doen. Nou, dat gebeurt min of meer, maar uiteindelijk gebeurt het niet... omdat wel de hoge priester komt met enige knapen van Sanhedrin... zodat er een Joodse rechtszaak plaatsvindt in Syrië. Caesarea, de stad van de keizer betekent het trouwens letterlijk. Zodat je nog niet weet, is het nou, gaat het nou onder de heidenen of is het nou onder de Joden... Het is Caesarea, stad van de keizer. De Joden komen daar een Jood Paulus beschuldigen aangaande Joodse wetten enzovoorts. Heel eigenaardig, maar in Caesarea. Maar het punt is dat die Felix zegt, dan, ja dat kan zo niet, ik moet eerst Lysias horen. Want dat was de overste, Lysias, dat was de naam, wordt dan pas genoemd ook, was de naam van de overste die Paulus bevrijdde uit de hand van de Joden en die hem afvoerde naar Caesarea. Een militair dus. Overst over duizend. Leuk, hè? Giliarch. Misschien was hij ook Giliast, maar dat weet ik niet. Giliarch Was hij wel? Nee, ik wil maar zeggen dat de term dus iets te maken heeft inderdaad met het koninkrijk, hè? Maar Lysias zou hem moeten beschuldigen. Lysias, zijn naam betekent dat hij losmaakt. Dat kun je zomaar raden zelfs. Hij is dus de bevrijder. Hij is degene die Paulus bevrijdt. Hij is dus gewoon een type van de Heer. Maar de Heer dan in een positie buiten het Jodendom en zelfs hoger dan het Jodendom. Hoog in die burcht, weet u wel. Die Paulus wegrukt, opneemt, wegrukt uit de hand van de Joden. Dat heeft allemaal te maken met de roeping van de gemeente. Maar het punt is dat Lysias daarna nooit verschijnt in Caesarea bij Felix. Lysias verbergt zich en de rechtszaak met betrekking tot Paulus heeft dus geen voortgang. En Paulus zit in totaal volle 2 jaar gevangen in Caesarea. Het moet duidelijk zijn dat de 2 jaren waar Paulus gevangen zit in Caesarea, van Syrië dus, hè, want daar gaat het om, die 2 jaar een uitbeelding is inderdaad van de 2000 jaar van de verborgenheden van het koninkrijk. Vanaf het eind van de 70ste week tot eind van... Nee, van de eind 69ste tot eind 70ste week. Of vanaf de opstanding van Christus tot aan de bekering van Israël straks. Na de grote verdrukking. 2 jaren zit hij gevangen. Verder waren er bovendien 2 machthebbers daar. Eerst Felix, maar die wordt vervolgens opgevolgd door Festus. Zodat je daar ook die dubbelheid nog een keer hebt. Er worden 200 krijgsknechten en 200 man cavalerie, geloof ik, wordt hij weggevoerd. 2 maal 2 wordt hij naar Caesarea gebracht. Hij zit er 2 jaar gevangen onder 2 machthebbers. De een heet Felix en de andere heet Festus. Maar die kun je makkelijk met elkaar verwisselen. Want Felix betekent dat hij gelukkig is. Weet je wel, felicitatie, hè? Felix, daar komt er van, hè? Felix, de gelukkige. Felix. Ja, goed. Ja. En de andere heet Festus en dat betekent dat hij feestelijk was. Dat is hetzelfde, dus het zijn gewoon synoniemen, Felix en Festus. Volstrekt hetzelfde. 2 man onder 1 naam. Staat niet in de beeldjes van de gemeente, weet ik niet. Bovendien, beide kunnen het weliswaar niet met Paulus op een akkoordje gooien, zo in de loop van de tijd. Maar niettemin, zij veroordelen hem niet. Ze zijn allebei van mening, dat staat er ook uitdrukkelijk, dat Paulus eigenlijk gewoon vrijgelaten zou moeten worden, maar ze doen het niet. Nou, ook dat is uiteraard uitbeelding van onze beheerling. Paulus zit gevangen, maar eigenlijk kan hij er zo uit. En dat zeggen ze ook uiteindelijk. Maar, er zat een addertje onder het gras. Hij zou vrijgelaten worden, maar, staat er, hij heeft zich inmiddels op de keizer beroepen. Dus dat kan, nou kunnen we hem niet vrijlaten. Dus moest Paulus naar Rome, waarna hij in Rome aankomt en daar weer 2 jaren gevangen zit in afwachting van zijn proces. En als u het mij vraagt, de situatie van 2 jaar in Syrië, in Caesarea dus, is een uitbeelding van onze bedeling. Maar die wordt dan rechtstreeks in verband gebracht met Syrië en dus de 10 stammen van Israël. Terwijl de situatie later in Rome, die er precies één eruit ziet, waar Paulus ook eigenlijk gewoon weg zou kunnen lopen, waar hij iedereen kan ontvangen, net als in Caesarea trouwens, precies dezelfde, lees het maar na. Die situatie is net zo goed een uitbeelding van onze bedeling, maar nu niet zozeer in verband met 10 stammen van Israël, maar in verband met uiteraard de heidenen. Zodat de situatie in Jeruzalem, waar hij gevangen genomen en bijna gelinst wordt, komt overeen met de situatie van het Joodse volk in onze dagen. De situatie in Caesarea 2 jaar lang komt overeen met de situatie met betrekking tot de 10 stammen van Israël in onze dagen. En de situatie in Rome, die eigenlijk hetzelfde is, komt overeen met de situatie van de heidenen in onze dagen. En er zit hier wat een belangrijke rol. Syrië dan toch hoofdstukken lang, want het is een geschiedenis van vele hoofdstukken, een stuk of 6 hoofdstukken geloof ik, in Handelingen. Hoe belangrijke rol Syrië daarin speelt. Nou, daar gaat het maar om. Je moet ervan doordrongen zijn. Als er van Biliam zomaar even staat, aan het begin van zijn uitspraak, uit Syrië heeft de Heer mij geroepen, of nee, heeft Balak mij geroepen. Maar goed, de Heer liet hem inderdaad gaan. Dan legt dat meteen verband met Syrië, zoals het de hele Bijbel door verder voortkomt. Namelijk als uitbeelding van de roeping van de gemeente uit 10 stammen van Israël. En dat is dus de achtergrond van deze geschiedenis in nummer 22. En we hebben inmiddels gezien dat dat dus op vele manieren het geval is. Namelijk via Moab en eventueel Ammon, via Midian en ook inderdaad via Syrië. Dan hebben we nog de figuur van Biliam zelf, ik weet niet eens of ik dat eigenlijk wel gezegd heb vorige keer. De naam van Biliam zelf namelijk duidt ook op precies hetzelfde. Want Biliam komt in de eerste plaats van Bala, het Hebreeuwse werkwoord Bala. En dat betekent wat het in het Nederlands ook betekent. Nee, bijna. Het betekent namelijk falen. Dat is de meest letterlijke vertaling naar het Nederlands. Bala. Falen. Bala. Ja. En dat betekent dus in feite dat er iets misgaat. Nee, als je baalt gaat er ook iets mis. Maar waar dat woord vandaan komt, heb ik nooit na kunnen gaan. Misschien is het ook wel hetzelfde, weet je veel. Maar Biliam komt van Bala. Falen of verslijten of vervallen. Het betekent gewoon dat wat er vroeger was, dat is er nu niet meer. Of nauwelijks meer. Van wat er vroeger was, is niet veel meer over. Dat is wat de term betekent. En de rest van de naam van Biliam is Am. Hè? Am. En dat is wat het altijd betekent. Een volk. Dus het gaat over een volk dat gefaald heeft, een volk dat versleten is, een volk dat vervallen is, een volk waar niet zoveel meer van over is. Maar wat er van over is, is in Syrië. Nou, daar zijn we weer rond dus. Dat betekent dat de naam van Biliam net zo goed een verwijzing is naar 10 stammen van Israël. Nauwelijks als zodanig herkenbaar, volkomen versleten, nauwelijks herkenbaar. Die 10 stammen, maar niettemin, ze zijn er wel. En als Biliam dus geroepen wordt, dan komt het eigenlijk overeen met de terugkeer op een of andere wijze van 10 stammen van Israël. Daar zit het op. Hij wordt trouwens geacht te zijn de zoon van een Beor, dan wel Bozor, wat hetzelfde schijnt te zijn volgens 22 vers 5, nummer 22 vers 5. Beor of Bozor wordt vertaald met een brandende fakkel. Licht eigenlijk gewoon. Lichtdrager. Het hangt samen met het Hebreeuws voor licht. Maar een brandende fakkel, licht dus. Nou, wat is licht? Nou, de eerste keer dat licht in de Bijbel voorkomt is in Genesis 1 vers 3. God zeide, daar zij licht. En wat dat is, dat weten we ook, want er staat een commentaar op in de Bijbel, in 2 Korinthe 4. Daar staat namelijk, God die gezegd heeft dat licht in de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten geschenen met de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Kortom, dat licht is inderdaad het licht van het nieuwe verbond, de heerlijkheid van het nieuwe verbond. 2 Korinthe 4 citeerde ik uit, maar het wordt al ingeleid in 2 Korinthe 3. De heerlijkheid, het grote licht van het nieuwe verbond. Daar gaat het om. En daarmee zijn we dus ook in gemeentelijke tijd terechtgekomen. En verder heet hij de zoon van Beor of Bozor en dan de zoon... Te Petor staat er. Te Petor, waar dat ligt, weten we helemaal niet. Maar Petor wordt vertaald met de uitlegging van een droom. Nou, dat is maar helemaal een korte route. Want wie krijgt er eigenlijk dromen die uitgelegd moeten worden? In het Oude Testament. Jozef. Ik geloof zelfs dat hij de eerste is. Die ze niet alleen krijgt, maar ook verklaart. En die dan ook de titel meekrijgt van meester dromer, maar via de Egyptische naam die hij in Egypte krijgt, is hij de uitlegger van verborgenheden, want zo wordt zijn naam Safnat Panea onder andere vertaald. Dus dromen en uitleggen van dromen. Zo begint het Oude Testament met dromen, bij Jozef, en het Nieuwe Testament. Wie droomt er nou in het Nieuwe Testament? Jozef. Gewoon hetzelfde, Jozef.
Ja, dat moest de vrouw al nemen.
Dat was die andere Jozef. Natuurlijk, dat was Jozef van Nazareth. Natuurlijk, inderdaad. Maar niettemin, Jozef. Engel verscheen aan hem, enzovoorts. Jozef, gij zoon Davids, ook erfgenaam van de troon, enzovoorts. Op een andere manier dan die andere Jozef overigens, maar dat doet er niet toe. Jozef dus, zodat je bij de verklaring van dromen meteen bij Jozef terechtkomt. En Jozef is de eerstgeborene van de 12 en dus ook van de 10 stammen van Israël. Vandaar dat de 10 stammen van Israël door het leven gingen onder de naam van Jozef. Vooral in de profeten trouwens. Of onder de naam van Efraïm. En als eerstgeborene en erfgenaam van de titel ook gewoon onder de naam Israël. Dat gebeurde ook nog, want de 2 stammen heten dan Juda en de 10 heten Israël. Ik zeg altijd, wil het echte Israël opstaan, wie staat er dan op? Als de gemeente niet bestaat, dan zouden de 10 stammen op moeten staan. En in onze dagen bestaat de gemeente, dan staat dus de gemeente op. Het echte volk van God in onze dagen. En in de praktijk is het verschil weer niet zo groot, hè? De bekende uitdrukking. Ja, Peter dus, de verklaring van dromen. Maar waar het om gaat is dat dromen in de Bijbel, zeg ik niet alleen nu, maar bij alle gelegenheden, dromen in de schrift hangen altijd rechtstreeks samen met de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Daarom komt het in een droom, omdat het verborgen is. Daarom spreekt de Heer niet rechtstreeks, maar altijd in een droom. Zodat niemand anders er wat mee te maken heeft, zodat het verborgen blijft, dat niemand merkt dat er wat gebeurt enzovoort. Het is in een droom, dat is de bedoeling.
Dus, daarom droomt Daniel ook?
Bij Daniel is het iets gekomen, ik denk, zal iemand het nog zeggen? Want de volgende die natuurlijk dromen verklaart, op gelijke wijze als Jozef, is Daniel. Ook dromen van de grote koning van het wereldrijk van die dagen, net als bij Jozef dus. Maar bij Daniel is dat ook het geval. Al moet erbij gezegd worden dat in boek Daniel de zaak heel anders verloopt. Bij Daniel wordt er heel uitgebreid steeds vastgesteld dat er niemand is die dromen verklaren kan. Lees het maar eens na, dat is vervelend haast om het te lezen. Zolang draden staat het daar. Dan moeten ze in het hele rijk, in het koninkrijk, alle gewesten, moeten mensen uitgezonden worden om luid te vinden die in staat zijn de droom te verklaren. En als ze het niet kunnen, dan kosten ze de kop ook nog.
Ja.
He? Want als je de verborgenen niet kent, als je in onze dagen geen deel hebt aan de gemeente, kost het je wel de kop. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar dan, en dan verschijnt uiteindelijk, met veel vertoon, verschijnt dan uiteindelijk Daniel. En eerlijkheid zal vermoedelijk erbij vertellen dat als Daniel de dromen verklaart, dan verklaart hij ze eigenlijk nog maar half, maar vooruit. Dat is bij Jozef trouwens ook zo. Nee, dat is hetzelfde als dat gelijkenissen verklaard worden in de Bijbel. Die worden ook maar half verklaard. Er blijft altijd nog wat verborgen liggen. Bij de dromen en bij de gelijkenissen. Maar om bij Daniel terug te komen, waar het bij Daniel om gaat, is dat Daniel weliswaar rechtstreeks profeteert, ook via de uitlegging van de dromen, min of meer althans, profeteert hij over hoe uiteindelijk het koninkrijk aan Israël zal worden opgericht. Maar Daniels profetieën houden alleen verband, in een letterlijke verklaring, houden alleen verband met de 2 stammen van Israël. De 10 waren in zijn dagen al lang, en dan ook al heel lang, weggevoerd in Assyrische ballingschap. En de profetieën aan Daniel zijn allemaal profetieën over zijn volk, het Joodse volk. Jeruzalem, uw volk, uw heilige stad, en hoe dat maar heten mag. Kortom, ze hebben wel betrekking op de oprichting van het Messiaanse Rijk aan Israël, maar dan uitsluitend aan de 2 stammen. Zodat daar altijd nog wat blijft liggen. Want hoe zit het dan met de 10 stammen? Want 2 stammen, het volk van Daniel, is maar een deel. En vandaar dat een deel van de profetieën in Daniel, ook niet alles hoor, maar een deel van de profetieën in Daniel, komt inderdaad in de vorm van een droom. Hetgeen dan wil zeggen dat daarmee niet alles gezegd is. Dat wil zeggen, er moet nog wat achter zitten. En dat is dan ook zo. De eerste droom in Daniel is die van het beeld van Nebukadnezar. Maar als je het verklaart gewoon zoals wij het gewoonlijk doen, dat wil zeggen het beeld van de achtereenvolgende wereldrijken tot in de dagen van de wederkomst van Christus aan toe, dan klopt dat wel, maar er blijft altijd wat over. Want het blijkt namelijk zo te zijn dat op een of andere wijze de voortgang van die profetie en de ontwikkeling van die droom onderbroken wordt. Er zit ergens een gat in. Pas in hoofdstuk 9 komt dat heel concreet aan de orde. Dat is niet in een droom trouwens, maar in de concrete profetie over de 70 weken van Daniel. En daar blijkt het gat ook voor te komen. Het gat namelijk, het ontbrekende stuk tussen de 69e en 70e week. Van deze tijdrekening over niet 10 en ook niet over 12 dus, maar over slechts 2 stammen van Israël. Dat is de beperking. Nou ja, verder is het nou de gelegenheid niet om er dieper op in te gaan. Maar laat ik dan in het algemeen zeggen dat, dat of het zijn dromen die in Daniël geopenbaard worden, of aan de profeet wordt het een en ander uitgelegd rechtstreeks via profetieën. Maar tijdens die profetieën valt Daniël gewoonlijk in slaap. Dat wil zeggen, halverwege wat er verteld wordt, sukkelt de man onderuit. Ja, hoe dan ook maar hij valt in slaap en dan maakt de engel hem weer wakker en vertelt dan weer verder. Zo van, er is toch een stuk even weg. Want dat is de gedachte, dat komt 2 of 3 keer voor, ik weet niet uit het hoofd precies. Zo gaat dat. En de allerlaatste profetie, niet de laatste, nee, de profetie uit Daniël 5, is het 5? Weet ik trouwens niet, de profetie over dat handschrift aan de muur enzovoorts. Dat is ook maar een half verhaal natuurlijk, het was ook maar een hand enzovoorts. En de verklaring die gegeven wordt is ook inderdaad maar de helft van Mene, Tekel, Ufasim enzovoorts. Want de verklaring die gegeven wordt doet lang geen recht aan wat er werkelijk geschreven werd. Verklaart ook weinig niks, staat alleen dat het koninkrijk van Babel ooit een keer zou ophouden. Maar hoe het dan verder zou gaan, dat werd eigenlijk ook aan de muur geschreven, maar het wordt door Daniël niet gezegd. Blijft achterwege, dat wil zeggen, er zitten heel wat verborgene dingen nog in die hoofdstukken. En vandaar ook voor een deel in de dromen. Maar het is een vast principe. En als we hier dus te maken krijgen met uitlegging van dromen, dan wordt er verband gelegd met degene die het uitvond, om zo te zeggen, Jozef. En daar gaat het natuurlijk om, omdat de hele geschiedenis van Jozef in het Oude Testament rechtstreeks verband houdt met de tegenwoordige bedeling. Eén grote illustratie is talloze wijzen trouwens van de bedeling waarin wij leven. Waarbij wel degelijk er een koninkrijk van Israël is, waar Israël in betrokken is, maar niet in het land en niet in de beloofde erfenis, maar integendeel in Egypte en dus onder de heidenen. Maar niettemin Israël. Nou goed. Dus kijken we nog wat we dan. Is trouwens van de bedeling waarin wij leven. Waarbij wel degelijk er een koninkrijk van Israël is, waar Israël in betrokken is, maar niet in het land en niet in de beloofde erfenis, maar integendeel in Egypte en dus onder de heidenen. Maar niettemin Israël. Nou goed. Dus kijken we wat we dan nog meer hebben in dit decor wat we vermelden moeten. Nou, niet zoveel meer, denk ik. Goed, nou dan gaan we maar verder even met deze geschiedenis. Er staat dus in vers 5 dat Biljam boden, dat na Biljam boden gezonden worden. Oh ja, en één ding moest ik nog zeggen. Het welk aan de rivier is. Leuk hè, het welk aan de rivier is. Welke rivier? Ja, dat staat er niet bij. Waarna men dus besluit om te zeggen, dan moet het de rivier zijn, de grote rivier uit de oudheid. En dat zal dus wel de Eufraat geweest zijn. De Frat, de grote rivier, die heet bij gelegenheid ook zo. Hè? De Frat, de Eufraat, uit het oosten. Dat kan best, want naar de Bijbelse begrippen hoort dat ook onder Syrië. Soms wel, soms niet, hangt er vanaf. Het wordt als Syrië beschouwd. De belangrijkste reden is daarvoor is wellicht niet eens dat het deel uitmaakt van het van de twijfelachtige omvang van het grondgebied van Syrië, want het heeft eigenlijk nooit goede grenzen gehad, Syrië. Maar wel is het zo dat als men vanaf Mesopotamië, dus vanuit Babel of hoe het maar heten mag, hè, vanuit dat gebied, vanuit de Eufraat, dus naar Palestina gaat, en dus naar Canaan, dan reist men, ik weet niet, heb je de kaart voor je in gedachten? Dan reist men zo langs de rivier zo schuin omhoog naar het noordwesten. En dan komt men noordelijk boven Canaan uit en van daaruit komen vanuit het noorden Canaan binnen. Dat is de route Niet omdat de weg daar loopt, hoewel dat ook zo was trouwens, maar vanwege de structuur van het land, dat wil zeggen vanwege gebergten enzovoorts. Men volgt namelijk het dal van de Eufraat naar het noordwesten.
Ja.
Nou, dat had ik moeten zeggen dus. Maar naar het noordwesten, dat dal uit, om dan vervolgens min of meer door of langs het Jordaandal naar het zuiden te gaan. Dat is de gemakkelijke route. En als men die niet volgt, moet men dwars door de woestijn en over gebergte enzovoort. Dat doet men dus niet. Met andere woorden, als men in Canaan aankomt, komt men altijd uit Syrië of uit Egypte. Dat zijn maar twee mogelijkheden. Als men uit het zuiden komt, is het uit Egypte. Dat kan ook, bij gelegenheid. Maar in alle andere gevallen komt men uit het noorden. Vandaar dat zo makkelijk gezegd kan worden dat de stammen zijn weggevoerd naar Syrië. Waar ze vervolgens verder terecht zijn gekomen, dat is weer wat anders. Maar vanuit Canaan zijn ze altijd weggevoerd naar Syrië, zelfs de twee stammen. Nee, ze werden weggevoerd naar Babel, maar niettemin ze verdwijnen uit het land naar het noorden en dus naar Syrië. En voor de tien stammen geldt het ook. En van de tien stammen staat het zelfs letterlijk, ik kwam het laatst tegen een van de profeten, waar staat dat ze de tien stammen waren weggevoerd tot ver achter Damascus. Ja, dat is in noordelijke richting, terwijl ze in werkelijkheid natuurlijk naar het oosten verdwenen zijn. Maar vanuit het land ging het inderdaad naar het noorden. En daar gaat het maar om. Ver achter Damascus, waarmee dus maar weer gezegd wordt dat Damascus, Syrië en de tien stammen heel wat met elkaar te maken hebben. Als ze weggevoerd zijn ver achter Damascus, moeten ze via Damascus terugkomen. En andersom kun je ook zeggen, als Paulus van Jeruzalem weggevoerd wordt met een opdracht, weggestuurd wordt en naar Damascus, dan mag je aannemen dat als hij daarna verder gereisd is, dat hij de tien stammen is tegengekomen. Hè? Ja, dat is nou eenmaal lijnen volgen in de schrift, hè? Maar welke de rivier is? De Eufraat. Maar overdrachtelijk, en daar gaat het ons natuurlijk veel meer om. Overdrachtelijk geloof ik dat de rivier gewoon de rivier is uit Openbaring 21 en 22 en uit Ezekiel, hoe is het? Ergens boven de 40 in elk geval. De grote rivier die daar de uitbeelding is van het nieuwe verbond en het leven en de geest van het nieuwe verbond. De rivier die ontspringt vanuit de tempel of van onder het altaar of van onder de troon of hoe het er maar staat. De rivier die aan zijn oevers de boom des levens heeft, of de bomen des levens enzovoort. Ik geloof dat het verwijst naar het nieuwe verbond. Nog een ander ding vervolgens is dat als deze rivier letterlijk de Eufraat is, dan kwam deze Biliam uit het oosten en hij profeteerde vervolgens over een. Nou, hij was een profeet, was een wijs man. Hij kwam uit het oosten. En waar had hij het over?
Ster.
Over een ster. Heel goed, dat wou ik maar even zeggen. He? Er zijn twee belangrijke sterren in de Bijbel. De een is de profetie van Biliam, de ster die zou voortkomen uit Jacob. Gek, hè? Ook niet uit Juda. Maar dat is in hoofdstuk 24, dacht ik. Daar eindigen ongeveer de profetieën van Biliam, dus we hebben het daar nog ooit eens over. Maar daar staat in vers 16, de hoorder der redenen God spreekt, is hij dan wijs of niet? Nou, als je een hoorder bent der redenen Gods, die immers de wijsheid is, dan ben je wijs uiteraard, hè? De hoorder der redenen God spreekt, die de wetenschap des Allerhoogsten weet, die het gezicht des Almachtigen ziet, die verrukt wordt en wien de ogen ontdekt worden. De wijze dus, die spreekt. En hij zegt, ik zal hem zien, maar nu niet. Je zou zweren dat hij Hebreeën 2 gelezen heeft eerst. Hè? Alle dingen zijn zijn voeten onderworpen, maar nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Hebreeën 2, over Christus. Maar nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. En wat Biliam zegt, ik zal hem zien, maar nu niet. Dat wil zeggen, nog niet dus, hè. In de toekomst wel, maar nu niet. Dat is een beschrijving van onze bedeling. Waarbij de Heer degene is die zich verbergt. Ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Dat is het volgende vers in Hebreeën 2. Want daar staat, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Maar niet nabij, nee, met heerlijkheid en eer gekroond aan de rechterhand Gods. Op een andere manier. En als onze ogen ontdekt zijn, Als Christus ons geworden is wijsheid van God, als wij wijzen zijn, dan moeten we inderdaad zeggen, wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Niettemin zien wij Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, gezeten aan de rechterhand Gods, maar dat is natuurlijk overdrachtelijk. En verder zien wij uit naar de toekomst waarin wij wel degelijk de onzienlijke zullen aanschouwen. Nou, daar spreekt u het over, zijn termen. Waar zou je ze anders op van toepassing moeten brengen, deze uitspraken? Dus ik zal hem zien, maar nu niet en dus nog niet. Ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Er zal een ster voortgaan uit Jacob. En ster staat natuurlijk voor licht. En dat is één, nieuw verbond. Ster staat bovendien voor hemelslicht. En als licht het nieuwe verbond is en hemelslicht, dan spreekt het over het nieuwe verbond in zijn hemelse toepassing. Dan praten we toch over de gemeente. En verder is zo dat het begrip ster synoniem is met het begrip verborgenheid. Dat is lastig uit te leggen, maar het is nou eenmaal zo. Een geheimzinnig licht aan de hemel. Maar wat zit erachter? Er verbergt zich iets achter. In het algemeen veronderstelt of suggereert de Bijbel dat elke ster een hemellichaam is, maar daarom een uitbeelding is van een geestelijke macht en dus gewoon van een engel. Eén die we verder niet kennen. Vandaar dat engelen en sterren synoniem zijn. Maar het eigenaardige is dat ons Nederlandse woord ster het Hebreeuwse woord is voor verborgen dingen. Daar mag u even over nadenken. Het Nederlandse woord ster is het Hebreeuwse woord voor verborgen dingen. En daar bewijs je niks mee, maar daarmee wordt toch op zijn minst gesuggereerd dat woord inderdaad verborgen dingen aanduidt. En dat er iets geheimzinnigs is wanneer over een ster gesproken wordt. Er is iets met die sterren. Maar het komt omdat het verborgene hemelse dingen zijn. Nou, dan praten we toch over de gemeente. Nee, ster is het Hebreeuwse satar, hè? Het normale, het meest gebruikte woord, denk ik, voor de verborgenheid. In het Oude Testament al. Er zal dus een ster, een verborgen ding, verborgenheid, een hemels ding, maar een licht, voortgaan uit Jacob. En meestal komt men niet verder dan te veronderstellen dat deze ster, die hij profeteert, de ster is uit Bethlehem bij de geboorte van de Heer Jezus. Zo van, Biljam kondigde al aan de verschijning van die ster bij de geboorte van de Heer Jezus. De waarheid is natuurlijk dat de ster waarover hij spreekt en de ster die gezien werd door de wijzen uit het oosten, beide spreken over onze tegenwoordige bedeling. Ja, sterren spreken toch over toekomende dingen, dat wist u toch of niet? Nou goed, we spreken toch over de toekomst, niet dan? Ja, nou goed, die toekomst is inmiddels trouwens begonnen. Maar waar het om gaat is dat deze ster besproken wordt door een wijze uit het oosten, waarschijnlijk afkomstig van ergens aan de Eufraat, terwijl de wijzen van het Nieuwe Testament, uit Matthäus dus vervolgens weer, inderdaad, waren magiërs, staat er, dat is niet zo vertaald, het is vertaald met wijzen, maar magiërs zijn wel wijzen, maar een bepaald soort wijzen. Wijzen die deel uitmaken van een bepaalde school van filosofie en wijsheid enzovoorts. En die magiërs, die leefden inderdaad aan de Eufraat in de omgeving van Babel. Met andere woorden, het is best mogelijk dat de wijzen uit het oosten van precies dezelfde plek kwamen als deze Biljam, die ook een wijze uit het oosten was. En op heel andere grond en langs een heel andere weg geloof ik ook dat de wijzen uit het oosten in het Matthäus-evangelie gewoon de aanduiding zijn van de gemeente. En die ook daadwerkelijk afkomstig waren van de plaats waarheen op een of andere wijze ooit 10 stammen werden weggevoerd. Als u mij dus vraagt hoeveel wijzen er geweest zijn, zeg ik dus niet 3, maar zeg ik 2. Wij weten het niet, want er staat er niet bij. Maar mag dan volgens de traditie 3 geweest zijn, als u het mij vraagt, waren het er 2. Namelijk, voorstellende de gemeente. Het verschijnsel alleen al dat we niet weten wie het waren, hoe ze heten en zelfs een aantal niet, is voor mij al heel wat bewijs voor het feit dat ze de gemeente vertegenwoordigen. Waarna de wijsheid van God bovendien in het Nieuwe Testament, maar eigenlijk ook in het Oude al, rechtstreeks in verband gebracht wordt met Gods werk in onze bedeling. En met Christus uiteraard. Zodat dat ook een argument te meer is. En bovendien, de geschenken die ze brengen, goud, wierook en mirre, spreken ook inderdaad over het nieuwe verbond. Goud spreekt immers over koningschap. Dat wil ik even snel zeggen. Goud spreekt over koningschap, wierook spreekt over priesterschap en mirre spreekt over opstanding. Ik weet niet of het helemaal klopt, maar ik, voor zover ik weet, komt mirre het eerst in de Bijbel voor in de geschiedenis van
Mara.
Wie?
Zo is niet Mara, heeft niks.
Nee, dat is wat anders. Nee, mirre komt eerst voor in de geschiedenis van Jozef.
Jozef
kwam samen met de mirre in Egypte aan.
Die karavaan.
Met die karavaan, die islamitische kooplieden, of hoe ze maar heten mogen. Midianitische kooplieden, het is niet, allebei worden ze genoemd, geloof ik. He? Die brachten namelijk balsem en mirre, ik geloof dat er nog wat bij staat, nog een woord, brachten zij naar Egypte. Maar als u mij vraagt, balsem en mirre is mirre. Want balsem is niet een bepaalde stof, balsem spreekt over de functie die die stof heeft. Balsem en mirre wil zeggen, mirre die gebruikt zou worden om te balsemen. En wat balsemen die Egyptenaren dan met mirre?
Mummies.
Nou, mummies niet, lijken wel. In de hoop dat het mummies worden. Kortom, mirre, maar dat is bekend hoor, ook buiten de Bijbel om. Mirre wordt gebruikt, is een van de belangrijkste bestanddelen in de balsem die de Egyptenaren gebruiken om de lichamen voor het verderf te behoeden. Om het verderf, de dood dus te overwinnen, want dat is eigenlijk de gedachte. En spreekt dus over opstanding. Nou, goud, wierook en mirre, koningschap, priesterschap. Nou, spreekt uiteraard over de ware Jozef, de echte, de Christus namelijk. Die koning en hoge priester geworden is wegens de kracht of naar de kracht des onvergankelijken levens. Koning, goud, wierook, hoge priester. Kracht des onvergankelijke levens, mirre. Ja, het Nieuw Testamentische waarheid. En wiens hoge priester is hij? Als het in de Bijbel uitgelegd wordt, in de Hebreeënbrief dus, de hoge priester van de gemeente. Daar komen dus die wijzen vandaan, daar waar die 10 stammen ook vandaan gekomen zijn, of naartoe gingen, of hoe je dat er maar zegt. Dat verband ligt er allemaal. En was het niet zo dat de wijzen ook droomden? Nou weet ik het niet zeker meer.
Ja.
Dacht het wel, hè?
Ja. Ze moesten niet naar de regio terug. Maar
ze moesten langs een andere weg terug.
Ja, dat is een droom.
Ja, ze gingen anders terug dan dat ze gekomen waren. Maar wel terug. Het is net als Naaman, die ging ook anders terug dan hij gekomen was. Niet? Ja, misschien langs dezelfde weg, maar wel anders. Dat wil zeggen, hij kwam melaats. En ik ging genezen weer terug. Niettemin terug. Nou, dat is de situatie van de 10 stammen in onze dagen. Die komen tot de Heer, de God van Israël, de God der Joden dus ook feitelijk. Maar niettemin, zij worden door hem genezen, maar blijven waar ze waren. Uiteindelijk. Maar anders. En op een andere manier. Dat is het verhaal. Zo, er was een kortsluiting dus even tussen Biliam en de wijzen uit het oosten. En daar laten wij het eerst maar bij, want het is hoog tijd voor de pauze. En zo proberen wij weer terug te gaan naar nummer 22. Waar het verhaal vervolgens wat langdradig wordt. Eerst, dat is voor mij altijd het meest problematische, moet ik u zeggen. Ja, als het langdradig wordt, ja. Namelijk vanaf vers 5 tot en met vers, nou ja, eigenlijk tot en met vers 20, is sprake van dat Biliam geroepen wordt door Balak, en dus door de Moabieten, om te komen om Israël te vervloeken. Daar staat namelijk in vers 5, die Balak, de zoon van Zippor, koning der Moabieten, zond bode aan Biliam, de zoon van Beor te Petor, het welk aan de rivier is in het land der kinderen zijns volks, zodat je nog niet weet welk volk dat dan is. Hè? Je weet niet welke rivier is en welk volk het is, zodat het krap geheimzinnig is. Maar ik durf er nauwelijks meer wat over te zeggen, want het lijkt me langzamerhand tamelijk duidelijk. Om hem te roepen, zeggende: zie, er is een volk uit Egypte getogen. Zie, het heeft het gezicht, namelijk het oppervlak. Het aangezicht, oppervlak des lands bedekt. En het blijft liggen recht tegenover mij. En nu, kom toch, vervloek mij dit volk, want het is machtiger dan ik. Misschien zal ik het kunnen slaan of zal het uit het land verdrijven. Want ik weet dat wien gij zegent, die zal gezegend zijn. En wie gij vervloekt, die zal vervloekt zijn. Eigenaardig is dat Biliam dus een aanzienlijke reputatie heeft opgebouwd. Hij zal dus vaker vervloekt hebben en gezegend hebben. En verder blijkt, ook uit het vervolg, dat Biliam inderdaad Jehovah, de God van Israël, dus inderdaad kende. Hè? Vreemd genoeg, maar het was zo. Maar dan staat er in vers 7, toen gingen de oudsten der Moabieten en de oudsten der Midianieten en hadden het loon der waarzeggingen in hun hand. Alzo kwamen zij tot Biliam en spraken tot hem de woorden van Balak. Hier staat het loon der waarzeggingen schuin gedrukt. Dat wil zeggen, het staat er niet, maar dat is kennelijk wel de bedoeling. En later wordt er ook uitgebreid op teruggekomen, want wordt er nog meer aangeboden dan eerst. En verder is het zo dat in het Nieuwe Testament Biliam genoemd wordt, in 2 Petrus 2. Waar speciaal gewezen wordt op het feit dat hij ging profiteren voor geld. Gewoon om aan de kost te komen, dan wel om er rijk van te worden. En het was uiteraard niet best, zodat het toch een belangrijke rol speelt in de geschiedenis. Het is een detail natuurlijk, maar het is er één. Dat hij voor geld gehuurd kon worden om te profiteren. Ik weet niet of hij dat altijd zo deed, dat is nog maar de vraag natuurlijk. Maar hier speelde het wel een belangrijke rol. Maar eerst maar verder. Er staat dus, zij hadden het loon der waarzegging in hun hand. Alzo kwamen zij tot Biliam en spraken tot hem de woorden van Balak. En hij zei tot hen: vernacht hier deze nacht, zo zal ik u lieden een antwoord wederbrengen, gelijk als de Heere tot mij zal gesproken hebben. En let op dat hij meteen zegt, gelijk als Jehovah tot mij zal gesproken hebben. Biliam op een of andere wijze daar in het oosten, in Syrië of waar dan ook maar, houdt er een relatie op na met Jehovah. Daar gaat het om. Hij kent de God van Israël. Vreemd genoeg natuurlijk. Omdat Jehovah de God was van Abraham, Isaac en Jacob. En vervolgens van het volk Israël, de God van Mozes zal ik maar zeggen. En eventueel die van Jozua, want daar zijn we zo langzamerhand aan toe in de loop van deze geschiedenis. Maar de vraag is hoe iemand daar in Babel Jehovah kent. Het antwoord erop, ja, dat kan ik niet met zekerheid geven. Maar ik persoonlijk hou het voor zeer waarschijnlijk dat iemand als Abraham, die immers daar ook vandaan komt, van de Eufraat, uit Ur der Chaldeeën. En let even op, Chaldeeën zijn van oudsher dezelfde als de magiërs. Hetzelfde volk, dat wil zeggen, het is niet eens een volk. Het gaat om de wijzen in Babel, dat heten Chaldeeën. Of in een andere taal, magiërs, maar het is hetzelfde. Abraham kwam uit Ur der Chaldeeën. Ik weet niet of het misschien een anachronisme is, maar je zou kunnen zeggen, Abraham was dus eigenlijk een magiër. Ik bedoel zo, ik weet niet of de term magiër toen in de dagen van Abraham al gebruikt werd. Dat doet er ook verder niet toe, maar het wordt geacht hetzelfde te zijn. In dat geval is zelfs Abraham een wijze uit het oosten, net als Biliam. En net als de magiërs dan wel Chaldeeën in Matthäus 1 of 2, wat is het, weet ik uit het hoofd niet. Is hetzelfde. Bovendien komt er nog eens bij dat Abraham geroepen werd uit Ur der Chaldeeën door de Heer, door Jehovah dus, zodat het zeer waarschijnlijk is dat hij de Heer inderdaad onder die naam Jehovah kende. In de dagen al dat hij in Ur en dus in Mesopotamië enzovoort in Chaldeeën dus woonde. En dat moet haast wel. Het enige wat we niet zeker weten of die naam daarbij een rol speelde. Maar dat hij die heer die die naam draagt kende, dat lijkt mij zonder twijfel het geval te zijn. Want ik lees altijd voor het gemak maar even uit Hebreeën 11. Daar staat dan, door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest enzovoorts. En de gedachte dan is dat hij geroepen werd omdat hij een gelovige was, maar dat betekent dat hij dus de stem des Heren op een of andere wijze daarvoor al gehoord moet hebben. Dat hoeft niet letterlijk zo te zijn. Ik bedoel zo, het kan ook zijn dat hem de Bijbelse, de goddelijke waarheden overgeleverd zijn gewoon door de familie. En waarom ook niet? Want Abraham, maar dat geldt voor alle mensen trouwens, die stamde toch lijnrecht af van Noach. En die moet die Heer ook gekend hebben. Dus waarom zou dat niet kunnen? Maar dat betekent dan in elk geval dat Jehovah niet alleen bekend is als de God van Israël, maar ook inderdaad los van Israël, buiten Israël, ook onder de heidenen bekend was. En dat blijkt dus inderdaad het geval te zijn. Dat diezelfde God per definitie ook de God van Israël is, dat is een bijkomstigheid in de geschiedenis natuurlijk. Maar dat betekent dat de God van Israël onder de volkeren in Babel altijd bekend geweest. En verder is zo dat alle volkeren in Babel een oorsprong hebben, zodat je mag aannemen dat onder alle volkeren enige kennis moet zijn overgebleven op een of andere wijze van deze God van Adam en van Seth en van Enos en zo het verhaal verder van Noach enzovoorts. En van Heber en dus Abraham enzovoorts. Die lijn is dat. Dus inderdaad, kennis van Jehovah buiten Israël. De andere kant is zo, dat aangezien Biliam op een of andere wijze, daar kom ik zo op terug nog, en aangezien Biliam een uitbeelding is van Israël, is het natuurlijk ook niet zo gek dat hij God kent onder de naam Jehovah. Dat mag je aannemen. En daarnaast, vervolgens, de Joden kennen God onder deze naam, al gebruiken ze hem niet. Ik zou niet weten waarom de andere 10 stammen, en dan gewoon letterlijk, waarom die naam niet zouden kennen. Dat kan dus ook. Dus ik vind dat geen enkel probleem. Je mag aannemen dat de naam Jehovah dus inderdaad onder alle volken over de hele wereld verspreid is. En in zekere zin is dat ook zo. Al is het soms moeilijk om die naam terug te vinden, omdat de uitspraak altijd al onzeker was. En de schrijfwijze, ja, die varieert mede afhankelijk van de traditie en zeker afhankelijk van het gebruikte alfabet, want zo heet dat, hè? De gebruikte letterset, dus om zo eens te zeggen. Zodat de naam nogal eens verbasterd overal voorkomt. Maar een god onder naam Yahoo kennen we ook in heel andere kringen dan alleen het volk Israël. Ja, en hoe je het echt uitspreekt, dat durf ik in Friesland niet te vragen. Goed, weet je veel. Dus we gaan maar gewoon verder. Het leuke is dat men, als men vanuit Mesopotamië naar Palestina gaat, en dus eventueel naar Sittim, waar het volk hier ligt, komt men door Haran. Haran ligt namelijk op die route. Sterker nog, Haran, als u het mij vraagt, maar de Bijbel zegt het niet expliciet, zover ik weet, maar Haran werd, als u het mij vraagt, gebouwd onderweg naar Canaan. Onderweg van Udergoldeeën naar Canaan. Haran was de plaats immers waar Abraham en de zijnen, inclusief zijn vader, halverwege de reis stopten. Maar ik heb persoonlijk de indruk dat men niet alleen in Haran stopte, maar dat men stopte en daar ter plekke Haran bouwde. Zodat achteraf gezegd wordt dat zij inderdaad onderweg stopten en een enige tijd verbleven in Haran. Om daarna verder te gaan. Ja, nou je dat toch aanhaalt. Waarom heet het Haran? Omdat het de naam was van de oudste broer van Abraham. De oudste zoon dus van Terach, die helaas te vroeg is overleden en die een zoon naliet onder de naam Lot. Maar het leuke is dat Haran en Paddan Aram, en hoe dat maar heten mag, daar bleef dus een deel van de familie, waaronder Nahor, Betuel en hoe ze allemaal geheten hebben, weet je wel, Laban, Lea, Rachel, en noem het hele verhaal maar op. En dat betekent dan dat de oorspronkelijke reis vanuit het oosten naar Canaan, naar de erfenis die Abraham zou krijgen, inderdaad onderbroken werd in Haran, de plaats van Laban, Betuel en noem maar op, om daarna weer verder te gaan. Maar in dat verhaal moet het duidelijk zijn dat daar al, dat Haran, daar in Syrië, een beeld is van onze tegenwoordige bedeling. En als later dus daar Rebecca gehaald moet worden door Eliezer als vrouw voor Isaac, dan drukt dat tegenwoordige gemeentelijke waarheid uit, de gemeente namelijk die geroepen is uit, inderdaad, de oude tak van de familie die daar leven was enzovoorts. En als het later bij Jacob gebeurt, die er zelf naartoe gaat om daar 20 jaar te verblijven, dan is dat uiteraard precies hetzelfde, dat is Haran. Maar het ligt inderdaad onderweg daar vandaan. Maar je mag dus aannemen dat de lui in Haran inderdaad de heer ook gekend hebben onder dezezelfde naam. De familie. Maar die naam kenden ze in Babel ongetwijfeld ook. Ik zou niet weten waarom niet. Maar typologisch blijft het zo. Bileam is op zekere wijze een uitbeelding van Israël. Eigenlijk van een ongelovig Israël, want daar komt het op neer. Maar dat wil niet zeggen dat hij de naam van Jehovah niet zou kennen. Integendeel, hij kent hem wel. Het ongelovige Israël heeft trouwens altijd de naam van Jehovah ook gekend. Dus dat is geen enkel probleem. Dat is met Bileam ook zo. Maar Bileam zegt dus netjes, ja, dat moet ik eerst eens even vragen aan de Heer. Hè? Moet wachten tot de Heer tot mij gesproken zal hebben. Het eigenaardige is dat de Heer kennelijk alleen tot hem spreekt in de nacht. Zodat ik het idee heb dat het ook in de droom gebeurt. Ik zou niet weten wat het anders betekent. En als je woont in Petor, de plaats van de uitlegging van de dromen, dan zal het helemaal wel kloppen natuurlijk. Maar want hij zegt namelijk tot die boodschappers in vers 8... vernacht hier deze nacht, zo zal ik ulieden als een antwoord wederbrengen, gelijk als de Heere tot mij zal gesproken hebben. Ja, s'nachts dus kennelijk. En dus bleven de vorsten, de oversten, lees je maar gewoon, de vorsten der Moabieten bij Bileam. En God kwam tot Bileam en zeide, wie zijn die mannen die bij u zijn?
Weet
je er wel? Ja, Bileam moet het zeggen. He? En Bileam, want dat is de opening van het gesprek. He? Gesprekken beginnen altijd met de vraag naar de bekende weg. Wist je dat niet? Daarom kan ik zo moeilijk een gesprek voeren. Want ik vind het onzinnig om te vragen naar dingen die sowieso bekend zijn. Maar als je dat niet doet, kun je geen gesprek beginnen. Dat is het probleem. Dus dan weet u dat vast. Nee, ik heb nou 45 jaar of langer over het probleem kunnen nadenken. Hè? Dus het schiet al aardig op. Maar wie zijn die mannen die bij u zijn? Toen zeide Bileam tot God in vers 10... Balak, de zoon van Zippor, de koning der Moabieten, heeft hen tot mij gezonden, zeggende... Zie, er is een volk uit Egypte getogen en het heeft het gezicht des lands bedekt. Kom nu, vervloek het mij. Misschien zal ik tegen hetzelfde kunnen strijden of het uitdrijven. Toen zei God tot Bileam, gij zult met hen niet trekken, gij zult dat volk niet vloeken, want het is gezegend. Valt niks te doen dus. En dus stond Bileam dus morgens vroeg op en zei tot de vorsten van Balak, waarmee je dus ziet dat 's nachts gebeurd was dat de Heer tot hem sprak. Eerlijk gezegd, of het in droom was, staat er dus niet, hè. Maar dat vermoeden dringt zich natuurlijk langzamerhand op. Maar het hoeft niet. Maar niettemin, Bileam stond dus morgens op en zei tot de vorsten van Balak, ga naar uw land, want de Heere, let op, Jehovah, hij zegt niet God, hij zegt echt Jehovah, weigert mij toe te laten met uw lieden te gaan. Zo stonden dan de vorsten der Moabieten op en kwamen tot Balak en ze zeiden, Bileam heeft geweigerd met ons te gaan. Nou, dan weet je hoe het verder gaat, dan proberen ze het nog een keer, hè? Want aangezien er betaald moet worden, toch, kennelijk, dan valt er dus ook te onderhandelen. Dat is nooit met één ronde geregeld, hè? Ja. Dus, vers 15. Doch Balak voer nog voort vorsten te zenden, meer en eerlijker, maar eerlijk betekent in de Statenvertaling altijd eerbaarder, eervoller. Hogere lui dus, luidt een hogere positie. Een zwaardere delegatie komt er dan, weet je wel. Eerst wordt altijd de een of andere attaché gestuurd, daarna komt de ambassadeur en vervolgens komt de minister van Buitenlandse Zaken zelf. Zo gaat dat, hè? En uiteindelijk komt de minister-president. Zo is dat.
President,
dat heb ik dus nagevraagd bij het ANC, maar goed. Vooruit. Doch Balak voer nog voort. Alsnog dus, betekent dat, voor het vorsten te zenden, meer en eerlijker dan die waren die tot Bileam kwamen en hem zeiden, alzo zegt Balak, de zoon van Zippor, laat u toch niet beletten tot mij te komen, want ik zal u zeer hoog vereren en al wat gij tot mij zeggen zult, dat zal ik doen. Zo kom toch, vervloek mij dit volk. En toen antwoordde Bileam en zei tot de dienaren van Balak, wanneer Balak mij zijn huis vol zilver en goud gaven, zo vermocht ik niet het bevel des Heeren mijns Gods te overtreden, om te doen, klein of groot. Of hij die God wilde dienen, is maar de vraag, maar hij was zich bewust, want daar gaat het om, dat hij buiten die God om uiteindelijk toch niks kon doen. En verder worden we hier geconfronteerd met een probleem wat typologisch waarschijnlijk niet zoveel betekent, maar wat historisch gezien wel wat betekent. Dat is namelijk het merkwaardige verschijnsel dat dikwijls gedacht wordt dat het uitspreken van een zegen of een vloek de oorzaak is voor het komen van een zegen of vloek. Met andere woorden, degene die zegent wordt geacht macht te hebben om die zegen ook daadwerkelijk te geven. Dus degene die zegent zijn zegen uitspreekt, is hij de oorzaak dus van de zegeningen. En andersom, als iemand een vloek uitspreekt, dan is hij de oorzaak van die vloek. En dat is een hardnekkig misverstand tot in onze dagen. In allerlei kring en op verschillende manieren. Want dat is een groot misverstand. Als in de Bijbel een zegen wordt uitgesproken, is het een zegen die uitgesproken wordt uiteraard namens de Heer die zegent. En degene die de zegen uitspreekt, kan daar niks aan toe of afdoen. Sterker nog, als iemand zegent, maar de Heer vloekt, dan komt er alleen een vloek. En andersom, dat blijft gewoon het verhaal. Dat wil zeggen, die zegeningen komen niet van deze profeet. Laat ik hem voor het gemak dan maar een profeet of een ziener noemen. Hè? Die zegeningen komen niet van die profeet. Integendeel. En toch denkt men dat dikwijls. Ook in onze dagen denkt men dat. En aan de positieve kant, ook waar over zegeningen gesproken wordt, over vloeken wordt in veel meer kringen gesproken dan over zegeningen. Laat ik u dat erbij vertellen. Want in allerlei kring over de hele wereld worden vloeken uitgesproken over andere mensen over het algemeen. Ik moet u zeggen dat een mens niet in staat is iemand te vervloeken of ongeluk over een ander te brengen. Dat kan niet. Al moet ik er wel bij zeggen dat dikwijls dat soort lui ook spreken namens een ander. Namelijk namens iemand die tot op zekere hoogte dat namelijk wel kan. Heb u dat? We hebben het nou dus over betrekkelijk occulte zaken. Ik noem ze liever niet al te nadrukkelijk. Maar dat gebeurt dus wel. Maar niettemin, degene die spreekt, brengt door zijn spreken niet een zegen of een vloek. Dat is een misverstand. En dat is hier ook een misverstand. Later in de Bijbel komt dat misverstand nog vaker voor. Want er worden allerlei profeten geroepen. En die spreken allemaal, geven allemaal ongunstige voorzeggingen, zal ik maar zeggen. Dus blijft de koning ijverig zoeken naar iemand die wat gunstigs zou willen zeggen. En andersom, hè, er zijn allerlei profeten in de dagen van Jeremia die allemaal goede voorspellingen doen, voorzeggingen doen met betrekking tot Jeruzalem. Jeruzalem zal gered worden enzovoorts. Dat doen ze in onze dagen trouwens nog, diezelfde profeten. Tot op zekere hoogte, dezelfde profeten. Maar die doen dat nog, die voorzeggen dat Jeruzalem gered zal worden, dat de Heer Jeruzalem zal behouden en dat soort dingen meer. En dan komt Jeremia, die mag wat zeggen, en die zegt, nee, dat gebeurt allemaal niet, jullie hebben allemaal ongelijk. Al die profeten die zitten ernaast, de Heer zal Jeruzalem verwoesten. En daarna wordt dus de profeet gevangen gezet.
Ja, uiteraard.
Want die krijgt daar de schuld van. Ja, men denkt dat het voortkomt uit de kracht van het woord van de mens. Ja, sommige evangelische kringen denken dat nog steeds. Hè? Dat de kracht voortkomt uit het denken, het geloof, de woorden, het spreken van de mens. Maar dat is een misverstand. Wel uit het woord van God, uiteraard, maar niet uit het woord van de mens. En de profeet zelf wist dat heel goed. Die zei gewoon, wanneer Balak mij zijn huis vol zilver en goud gaven, zo vermocht ik niet het bevel, namelijk het woord gewoon. Of de geboden, het gebod, dat is allemaal hetzelfde. Het bevel des Heren mijn schots te overtreden. Om te doen, klein of groot. Dat betekent, heel concreet, dat als hij Israël zou vloeken, zou dat niks uitmaken als immers Jehovah zelf Israël zou zegenen. En de waarde die men hecht aan de vloek van Bileam, ja, die is dus overdreven. Daar komt het op neer. Ja, mijn God. Hij noemt het zijn eigen God, hè?
Ja.
Ja. Waarmee maar gezegd wil zijn, en dat is voor ons het belangrijkste, dat Bileam wel degelijk een beeld is van Israël als zodanig, maar niettemin van een ongelovig Israël. Een die vreemd is geworden, een die vervallen is van, een die versleten is van het volk. Hè? Dat is de betekenis van de naam. Vandaar dat Bileam ook met name in het Nieuw Testamentische commentaar in 2 Petrus 2 niet in aanzien staat. Niettemin, Israël dus, een beeld van Israël. En Israël wordt geacht, weliswaar misschien niet Gods volk te zijn, maar dan toch wel het uitverkoren volk. Als dat volk, ook al is het ongelovig, als dat volk een God heeft, dan is het die God die men verworpen heeft. Dat blijft gewoon zo. Of men hem dient, is dan niet aan de orde. Maar Jehovah is wel degelijk in de ogen van Bileam zijn God. Hoezeer hij dan ook vreemd is van het volk van God. Waarmee ik dan nog maar een keer zeg dat Bileam eigenlijk een beeld is van het ongelovige Israël. Maar ik kom er zo op terug. Er staat dan dat hij in vers 19 zegt: en nu blijf gij lieden toch ook hier deze nacht. Blijf gij lieden toch ook hier deze nacht. Hè? Net als de vorige keer, die anderen. Deze moeten ook een nacht bij hem blijven. Opdat ik weet wat de Heer tot mij verder spreken zal. Hetgeen dus weer 's nachts zal moeten gebeuren. En dat komt dan ook in vers 20. God nu kwam tot Bileam des nachts en zei tot hem: dewijl die mannen gekomen zijn om u te roepen, sta op, ga met hen. En nochtans zult gij dat doen, hetwelk ik tot u spreken zal. Dat wil zeggen, dat hij moet gehoorzamen, of moet ingaan op de uitnodiging van Balak en de Moabieten, of hoe ze maar heten. Maar die roepen om Israël te vloeken. Maar de Heer zegt tot Bileam: ga wel mee, maar gij zult doen, hetwelk ik tot u spreken zal. En in de praktijk betekent dus: gij zult spreken wat ik tot u spreken zal. Want daar komt het natuurlijk op neer. Met andere woorden, er wordt eigenlijk van tevoren vastgesteld dat hij weliswaar meegaat om te vloeken, maar dat hij in werkelijkheid dat niet zal doen. Hij zal de woorden God spreken. En in de praktijk blijkt dat zegening in te houden. Dat kon ook moeilijk anders, want Israël was hier gekomen aan de grens van het beloofde land na 40 jaren, zal ik maar zeggen. Er zat weinig anders op. De Heer zou hen in Kanaan brengen, dus het volk zou hoe dan ook, op korte termijn zelfs, gezegend worden. Maar het is dus een betrekkelijk tegenstrijdige zaak. Dat zei ik al, het is dezelfde tegenstrijdigheid als van Paulus: mocht u nu wel of niet naar Jeruzalem? En we weten het eigenlijk nog niet. Maar het liep met Paulus tamelijk mis, maar toch in overeenstemming met Gods plan. Daar kun je zeker van zijn.
Dan heb je het nog de eerste keer naar Egypte moest. Mochten ze er wel niet naar Egypte trekken, in de hongersnood. Ze moesten in het land blijven.
In de dagen van, dat doet zich een paar keer voor. In de dagen van de aartsvaders is dat wel zo. Maar heel opmerkelijk is, want ik denk natuurlijk meteen aan de geschiedenis van Jozef, want die hebben we net al opengetrokken, die doos. Hè? En de geschiedenis van Jozef, waarbij uiteindelijk de hele familie ontdekt dat Jozef omhoog gevallen is, om het zo te zeggen, in Egypte. En dan, Jozef leeft dus, en dan zegt farao, zowel als Jozef, zeggen: hier komen met de hele familie naar Egypte enzovoorts. Nou, als Jacob het verhaal hoort, en bovendien gelooft dat Jozef leeft, dan heet hij prompt trouwens ineens Israël, van de ene vers op de andere, heet hij Israël. En dan raadpleegt hij inderdaad ook de Heer of hij eigenlijk wel naar Egypte mag. Want dit was waar hij nou woonde, Beersheba en zo. Dat was toch een beloofde land. Daar had de Heer hem gebracht enzovoort. Dat was de beloofde, dan zou hij moeten blijven. Maar de Heer zegt dan tot Jacob: nee, het is goed. Je gaat er maar naartoe, het is goed. En ik zal met u zijn. Ik zal met u meegaan, staat er geloof ik zelfs letterlijk. Ik ga met u mee. Ik zal bij u blijven in Egypte. Zodat de Heer zelf ook het land uitging. Daar komt het op neer. Het mocht dus. Hè? Terwijl aan de andere kant, en ik zal het niet duidelijk genoeg vertellen, maar terwijl aan de andere kant wel degelijk ooit gezegd werd dat zij in het land moesten blijven, er niet uit mochten. Er is zelfs een redenering die zegt dat de slavernij in Egypte, ik zal niet zeggen wie dat zo leert, want omdat Schofield was, maar de slavernij in Egypte over Israël kwam omdat zij naar Egypte gegaan waren, want de Heer had gezegd dat dat niet mocht. Ooit. Bij een heel andere gelegenheid overigens. En die redenering houdt natuurlijk geen stand, want als je leest de gebeurtenissen zelf, dan staat er uitdrukkelijk dat de Heer verschijnt aan Jacob, of tot Jacob spreekt, en zegt dat hij naar Egypte moest gaan, en dat de Heer zelf ook met hem mee zou gaan, enzovoorts. Maar, niettemin, blijft dan hetzelfde probleem overeind. Was het nou wel of niet goed dat ze naar Egypte gingen? Nou, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Goed, is het nou wel of niet goed dat het koninkrijk van Christus verborgen is? Aan één kant wel, aan de andere kant helemaal niet. Want het is het resultaat van het ongeloof en dus de hongersnood van Israël. Van het Joodse volk bedoel ik. Is het nou wel of niet goed dat de zaligheid naar de, van de 2 naar de 10 stammen ging? Ja. En daaraan vast de vraag, hebben zij gestruikeld opdat ze vallen zouden?
Ja.
Ja, dat was de vraag, maar het antwoord was nee. Volstrekt niet, hè? In Romeinen 11, hè? Zoiets. Hè? Volstrekt niet, maar het is gebeurd opdat inderdaad de zaligheid naar de heidenen gezonden zou worden. Is het dan goed dat de zaligheid naar de heidenen gezonden werd? Ja, dus weer wel, maar ja, dat is niet goed te zeggen. Ja, dat, precies. Dus die vraag kun je zelf stellen dus uiteindelijk over de wet. Is de wet nou goed of niet? Ja, de wet is heilig en rechtvaardig en goed. Maar niettemin is een wet een bediening des doods. En is de wet krachteloos? Door het vlees, maar dat zei ik er even niet bij. Maar het staat er dus krachteloos enzovoorts. En als de wet heilig en rechtvaardig en goed is en er wordt daarna vernietigd. Want dat staat er onder andere. Naast een heleboel andere woorden trouwens. Is het dan goed of niet goed? Ja. Maar goed, dan raken we buiten het onderwerp. Maar de vraag van, is het goed of men naar Egypte gaat of niet, is inderdaad binnen ons onderwerp. Nou ja, er zijn nog een paar. Is het goed dat Jacob naar Laban gaat, terug naar Syrië, terug naar Haran enzovoorts, of hoe het maar heten mag. Terwijl juist de familie daar vandaan moest, naar Canaan. Nou, het heeft twee kanten. Gezien vanaf positie van de 2 stammen is het niet goed, want het spreekt over het ongeloof van de 2 stammen van Israël. Gezien vanuit de positie van de gemeente, dan wel 10 stammen, want het maakt me toch even niet uit, hè. Is het natuurlijk wel goed, het is heel positief dat de zaligheid inderdaad bij ons, buiten de Joden, inderdaad bij de heidenen terechtgekomen is. De roeping van de gemeente tot gevolg heeft enzovoorts. Maar het heeft 2 kanten. En dat is wat hier aan de orde is. Niks tegenstrijdig dus, zolang we begrijpen waar het werkelijk over gaat. Nou goed. God nu kwam tot Biliam des nachts in vers 20 en zei, terwijl die mannen gekomen zijn, ze zijn er nou toch, ben ik geneigd te lezen. Terwijl die mannen gekomen zijn om u te roepen, sta op, ga met hen en nochtans zult gij dat doen, hetwelk ik tot u spreken zal. En daarna staat er inderdaad, toen stond Biliam des morgens op, zadelde zijn ezel. Zijn ezelin trouwens. Hij trok heen met de vorsten van Moab. Doch de toorn van God werd ontstoken omdat hij heen toog. Heb je het weer?
He? Hij mocht toch?
Mocht hij nou wel of mocht hij nou niet? To go or not to go? He? Ja, dat is de kwestie. Dat is niet helemaal zeker. Maar uit de rest van de geschiedenis blijkt vanzelf wel wat het is. Hè. Het gaat inderdaad over de eigenaardigheid zoals we die kennen in onze bedeling. Maar eerst nog even wat anders daarover. Wat we hier vinden is dat deze boden eerst tot Biliam komen en Biliam weigert dan. De heer zegt nee, je kunt niet gaan. En hij blijft gewoon waar hij was. En in tweede instantie gaat Biliam dus alsnog. En met de twijfelachtige mededeling van ga maar wel, maar onderweg ging het toch fout. Nou, wat dat uitbeeldt is een thema wat we in andere profetieën en vooral in typologie ook tegenkomen. Dus niet van heel groot belang, denk ik. Maar wat wij vinden in de geschiedenis van Israël, en zeker in de geschiedenis van een volk wat eigenlijk versleten is en vervallen is, wat de Heer heeft losgelaten enzovoorts. Wat we daarin tegenkomen is dat in de geschiedenis van Israël het volk geoordeeld wordt vanwege hun ongeloof en ontrouw aan Jehovah, door hen in ballingschap te zenden. Waardoor ze niet alleen vervallen zijn van het volk, maar waardoor ze inderdaad komen te wonen, in ieder geval in het gebied waar Biliam woonde. Dat wil zeggen, ergens in het oosten. Nou ja, dat moet zo wijzen, dus op de kaart, hè. Ergens in het oosten. Met de 10 stammen gebeurde dat het eerst. En ze keerden niet terug. Waar ze gebleven zijn, ja, dan goed.